Ja, we gaan vanmorgen weer verder met dat thema, wat we aan het behandelen zijn, en wel de profetische reden van de Heer Jezus in Matteüs 24. We zijn wel twee keer, hebben daarbij stilgestaan, en dat willen we ook vanmorgen weer zo doen. En we gaan lezen, eerst maar Matteüs 24 vanaf vers 3. Matteüs 24 vanaf vers 3, waar die profetische reden van de Heer Jezus een aanvang neemt als de discipelen van hem drie kleine vraagjes stellen. Ja, mensen kunnen wel hele simpele vraagjes stellen, zo op het oog, een hele korte vragen, maar soms moet het antwoord wat je erop geeft enorm uitgebreid zijn. En die drie vragen die ze hier stellen: wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Ja, en wanneer zal dat geschieden? Ja, dat lijken piepvraagjes, maar dat geeft toch een antwoord wat zich uitstrekt over Matteüs 24 en 25. En waar de Heer Jezus zelfs nog in een heel Bijbelboek uitgebreid op terugkomt. Namelijk het Bijbelboek Openbaring, waarin hij nog eens uitgebreid zijn dienstknechten vertelt wanneer dit allemaal zal geschieden. Wat het teken is van zijn komst en van de voleinding van de eeuw. We gaan eerst maar lezen. Matteüs 24 vanaf vers 3. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, en ze zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden, om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen, en ze zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en velen zullen zijn verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie leest, geef er acht op, laat het dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Maar tot zover het eerste gedeelte van de profetische reden. Ja, het lijken dus drie kleine vragen in vers 3. Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld, letterlijk de voleinding van de aion? We hebben al afgelopen keer gezien hoe je dat ook moet zien in zijn context. Dat was de eerste toespraak die we gedaan hebben over Matteüs 24. En de afgelopen keer hebben we gezien dat de Heer Jezus wel degelijk deze drie vragen beantwoordt. Er zijn wel eens uitleggers die zeggen dat de Heer Jezus totaal niet ingaat op wat zijn discipelen vragen. Maar we hebben gezien dat is niet waar. Hij beantwoordt die drie vragen wel degelijk. Alleen hij beantwoordt ze in omgekeerde volgorde. Hij begint dus met het beantwoorden van de laatste vraag. Daar begint hij dus het eerst mee. En we hebben gezien dat hij steeds bij de beantwoording van die drie vragen eerst vertelt. Geeft hij antwoord op hoe het niet is. En daarna geeft hij antwoord hoe het wel is. Op die vraag dus wanneer zal dat geschieden, laat hij zien wanneer dat het niet geschiet en wanneer dat wel geschiet. Op die vraag wat is het teken van uw komst, laat hij zien wat niet het teken is van zijn komst en wat wel het teken is van zijn komst. En ook op die vraag van, en wanneer zal dan die voleinding der wereld zijn, geeft hij antwoord, wanneer die voleinding der wereld niet is, en wanneer die voleinding der wereld er wel zal zijn. En hij begint dus met die laatste vraag. Wanneer vindt die voleinding der wereld nou plaats? Daar waren zijn discipelen hevig in geïnteresseerd. Ja, die ongelukkige vertaling hier van die voleinding der wereld in plaats van de inzameling, de oogst van de eeuw, zoals we de afgelopen keer hebben gezien, heeft altijd aanleiding gegeven om deze vraag van de discipelen verkeerd op te vatten. Men vat het vaak op, die uitdrukking, de voleinding der wereld, alsof de discipelen vroegen, wanneer zal de wereld vergaan? Nou, dat hadden de discipelen helemaal niet in hun gedachten, want de afgelopen keer zagen wij dat zij in gedachten hadden, wanneer zou de oogst plaatsvinden aan het einde van de eeuw, het einde van de aion. Want dat staat er eigenlijk letterlijk, dat woord wat vertaald is door voleinding is het woord, Griekse woord, synteleia. En als je gaat opzoeken in de Bijbel dat woord synteleia, dan kom je onder andere het tegen voor de eerste keer in het Nieuwe Testament in Matthäus 13. En daar zegt de Heer Jezus dat de synteleia van de eeuw, de synteleia van de aion in het Grieks, dat is de oogst. En als je ook in het Oude Testament gaat opzoeken, het woord Centralia in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En je gaat daar kijken waar het voor de eerste keer voortkomt. Nou, dan kom je in Exodus terecht. En ook daar wordt het Centralia, dat woord, wordt gebruikt door de 70 die het Oude Testament hebben vertaald van het Hebreeuws in het Grieks. Dan gebruiken ze dat woord, het woord oogst, het woord inzameling. En ja, wat vroegen eigenlijk de discipelen? Wanneer zal de oogst plaatsvinden? Aan het einde van de aion. Wanneer zal dat geschieden? Wanneer zal de oogst van het volk van Israël plaatsvinden? Wanneer zullen wij verzameld worden? En zoals je koren verzamelt, de boer, en de boer het koren verzamelt bij de oogst in zijn schuur, en het onkruid wat hij vindt weggooit en verbrandt met vuur. Nou, dat was eigenlijk wat de discipelen vroegen. Wanneer zal die oogst van Israël, van die 12 stammen, aan het einde van de aion plaatsvinden? Dus helemaal niet van, neer, wanneer zal de wereld vergaan? Nee, dat is een verkeerde opvatting. En helaas zijn er altijd maar weer geloofsgroepen door de jaren heen. En ook na de Tweede Wereldoorlog hebben we dat wel gezien. Dan komt dat weer op het journaal, dat een of andere geloofsgroep opeens aan de hand van de tekenen der tijden heeft geconcludeerd dat spoedig de wereld zal vergaan. En ze trekken zich dan terug ergens op een plaats op aarde, meestal een onherbergzaam gebied, waar ze hopen dat die oordelen die volgens het Bijbelboek Openbaring in hun visie dan over heel deze aarde zal gaan en over heel deze mensen zal gaan, hopen ze dan op die berg of op die onherbergzame streek waar ze zich bevinden te kunnen ontlopen. Ja. Nou, dat is dus een verkeerde uitleg van dat woord, de voleinding der wereld. Het is niet zo dat de wereld dan zal eindigen, dat de wereld zal dan vergaan. Nee, het is de oogst, het is veel positiever. Het is de oogst van het volk van Israël. En buiten dat hebben we ook nog gezien, het is een geheel verkeerd lezen van heel het Bijbelboek Openbaring, om te denken dat die grote verdrukking over heel deze wereld zou komen. En we hebben de laatste brochure die ik heb verstuurd en geschreven heb wel gezien, vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats. Dat je dat veel lokaler moet zien, dat het niet wereldwijd geschiet, maar heel lokaal. Niet op deze aarde, maar in het land van Israël. En dat het woord wereld, niet het woord wereld is wereldbreed, maar dat die wereld de wereld van de Bijbel is, de ecumene, niet de kosmos, maar beperkt is tot het Midden-Oosten, daar waar altijd Bijbelse geschiedenis is geschreven. Goed, de vraag van de discipelen was dus heel positief bedoeld. Wanneer zal dat geschieden? Die oogst. Wanneer zal die hereniging plaatsvinden van de 2 en de 10 stammen? Wanneer zal de inzameling plaatsvinden van heel het volk Israël? En wanneer zal ook volgens de profetie, de volkeren van rondom worden geoordeeld in het land, in het dal van Jozafat. Ze wisten dat dat zou plaatsvinden aan het einde van de Aion. Ze wisten alleen niet wanneer die einde van die Aion zou plaatsvinden. En ook wij vragen ons vaak af, wanneer zal nou het einde van de Aion plaatsvinden? Dus die vraag die de discipelen stelden is ook voor ons een hele interessante vraag. Heren, wanneer zal dat nou allemaal geschieden, waar al die profeten over spreken? De Heer Jezus begint dat te beantwoorden door zijn antwoord op die vraag in te leiden met de volgende woorden. Lees maar mee vanaf vers 4. Hij zegt: en Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstand tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Maar tot zover. De Heer Jezus die begint hier eerst met een inleiding op zijn antwoord. En in die inleiding geeft hij ons een waarschuwing. Waarschuwt hij de discipelen en over de hoofden van de discipelen ook ons. Meestal gaat men in de Bijbeluitleg heel vreemd met die waarschuwing van de Heer Jezus om. Men leest als ware over de waarschuwing heen. Want wat doen Bijbelverklaringen? Meestal met deze teksten. Ze worden zo gefocust op wat zij noemen de tekenen der tijden. Die hongersnoden. Die aardbevingen. Die oorlogen. Dat men direct daarmee van start gaat. Om bijvoorbeeld, en dat lees je heel vaak, direct maar alle aardbevingen van de laatste 100 jaar, om die te gaan tellen. En men probeert dan aan te tonen dat die aardbevingen van tegenwoordig steeds frequenter voorkomen, steeds heviger zijn, en dat zou dan moeten bewijzen dat de wederkomst van Christus weldra voor de deur staat. Maar die redenatie gaat eigenlijk helemaal niet op, want als je daar gewoon wetenschappelijk een beetje naar kijkt, dan moeten we vaak constateren dat we echt bij benadering niet kunnen zeggen of de aardbevingen van nu erger zijn dan de aardbevingen die plaatsgevonden hebben in de afgelopen 2000 jaar sinds de Heer Jezus dit heeft gezegd. Wij beschikken gewoon over veel te weinig informatie. Ik hoorde gisteravond nog op het journaal, hoorde ik onze weerman zeggen dat wij nu de warmste zomer hebben meegemaakt sinds 1780. Ja, zegt hij, want voor 1780 hebben we geen informatie, is het nooit opgeschreven. Misschien is er wel een zomer geweest voor 1780 in Nederland die veel warmer was. Maar dat weten we niet. Maar sinds ze het zijn gaan noteren, sinds 1780 is dit de warmste zomer. Nou, dat is met aardbevingen ook zo. Dat is met oorlogen ook zo. Dat is met hongersnoden ook zo. We weten wel fragmentarisch uit de geschiedenis dat er vaak enorme zware oorlogen zijn geweest, waar heel die toenmalige wereld bij betrokken was. En het ging daar rap aan toe en ja, soms dan hebben je tegenwoordig, maken ze wel eens in Hollywood, maken ze wel eens mooie films met Mel Gibson in de hoofdrol. En dan zie je opeens, zie je hoe bijvoorbeeld in zo'n film Braveheart, Dan zie je hoe zo'n middeleeuws leger ten strijde trekt tegen een ander middeleeuws leger. En dan zie je hoe afschuwelijk dat gewoon gepaard ging. Ja, ze hadden alleen maar zwaarden. Ja, ze hadden alleen maar zwaarden en speren. Maar als je zag hoe men elkaar te lijf ging, dat was ook daadwerkelijk rende men op elkaar af. Soms ook met paarden, soms in de oudheid, soms ook met olifanten. Maar het was gewoon één bloedbad wat aangericht werd. Men streed door tot de laatste man dood neerlag. Dat was verschrikkelijk. En we kunnen niet bij benadering zeggen dat zo'n oorlog in het verleden, dat die minder erg was dan de oorlogen van tegenwoordig. Dat is ook zo met allerlei hongersnoden en pestilentiën. Als je toch een studie maakt uit de middeleeuwen, hoe de pest ook in Nederland en ook in Leiden enorm om zich heen gegrepen heeft. Hoe men niets tegen dat soort ziekten had. En gewoon zo'n hele bevolking van zo'n land daaronder leed. En dat gewoon 70-80% van de mensen de dood vonden. Door de pest of door de griep of... En waar je tegenwoordig naar de dokter gaat, dan maar een pilletje voor haalt. We weten het niet. Maar als je in de geschiedenis gaat inblikken naar die oorlogen, naar die hongersnoden, naar die pestilentiën. Ja, dan kom je gewoon tot de ontdekking. Dat je bij benadering gewoon niet kan zeggen dat wat je tegenwoordig meemaakt, dat dat veel erger is dan toen. En dat dat dus een bewijs ervan is. Een teken des tijds is. Dat de Heer Jezus Christus spoedig wederkomt en dat de eindtijd aanbreekt. Ja, maar gaat heel eigenaardig eigenlijk met de waarschuwing die de Heer Jezus hier aan zijn discipelen geeft. Hier in Matteüs 24 vers 4 tot en met 8. Gaat men heel eigenaardig om, want men begrijpt blijkbaar niet wat hij bedoelt. Men wil zo graag bewijzen. Dat de eindtijd zo goed als aanbreekt, dat men elke oorlog, elke ramp, elke hongersnood, elke aardbeving enzovoort, maar aangrijpt en als het ware uitvergroot en daar dan van maakt, kijk, de wederkomst staat voor de deur. Maar men begaat zo de fout waarvoor de Heere Jezus nou zo waarschuwt, want wat zegt de Heere Jezus nou tegen zijn discipelen? En ook tegen ons. Hij zegt, en ik vertaal het maar even tegen zijn discipelen, tegen ons. Pas nou op. Als er een oorlog komt, als er een ramp plaatsvindt, dan zullen er wel gelijk predikers zijn die zeggen, kijk, de eindtijd staat voor de deur. Maar wat zegt hij? Gelooft hen niet. Zie toe, weet niets, verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Met andere woorden, laat je hoofd nou maar niet op hol brengen door al dat soort doempredikers. Laat je nou maar niet gauw van je stuk brengen, want dat moet geschieden. Maar het einde, ik zeg het je, het einde is het nog niet. Wees niet verontrust. Het is merkwaardig dat juist bijbelleraren aan deze ernstige waarschuwing van de Heere Jezus voorbij gaan. In plaats van als er een ernstige ramp op aarde plaatsvindt. Men de gelovigen gaat geruststellen. En zou moeten gaan uitleggen. Wees maar gerust hoor. De eindtijd is nog niet aangebroken. Doen ze precies het tegenovergestelde. Ze focussen helemaal op die ramp. Zoals laatst weer toen die twee vliegtuigen. Natuurlijk invlogen. Op het World Trade Center, zo'n 2 jaar terug in september. En daar je op tv zag hoe die twee gebouwen instortten. Een vreselijke ramp. En wat deden velen van die populaire profetische magazines. We noemen maar helemaal geen namen. Maar wat doen ze? Ze gaan er en masse op. Ook vele internet websites, christelijke websites. Die vergroten dat helemaal uit. En zeggen, kijk. De eindtijd staat voor de deur, dat is een teken destijds. Maar dat is in feite, is dat op een populaire manier misbruik maken van een ramp. En daarmee proberen te gaan, gekunsteld te gaan proberen om te gaan verklaren dat de eindtijd in vervulling zal gaan en dat Christus' wederkomst voor de deur staat. Ze moeten eigenlijk doen wat die Jezus doet. Dat hij zegt, zie toe dat niemand u verleiden. Zie toe, wees niet verontrust. Want het moet geschieden. Want het is het begin der weeën. Jezus zegt dus precies het tegenovergestelde. Toch brengt ons dat wel op een vraag. Een belangrijke vraag. Namelijk, komen er heden ten dagen wel tekenen der tijden voor? Ja, want er zijn natuurlijk wel heel veel oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentie en noem maar op. Zijn er geweest in de afgelopen 2000 jaar sinds de Heer Jezus deze woorden zei. Maar het is echter maar de vraag of we al die rampen en al die oorlogen in de woorden van de Heer Jezus mogen betrekken. Want wij weten dat wij sinds Handelingen 28 leven in een profetisch tijdsinterval. En wordt die periode waarin wij leven, wordt die periode in de profetie gezien? Spreken daar de profeten over? Totaal niet. Dat wordt in de profetie volledig buiten beschouwing gelaten. Vanaf het moment dat Israël Lo-Ami is, en dat is geschied volgens ons na benadering in 61 na Christus, staat Gods profetische klok stil. Die tikt niet. En ook alle oorlogen en hongersnoden en aardbevingen die vanaf dat moment zijn geschied, heeft de Heer het daarover hier in zijn profetische rede richting de discipelen? Wel nee, daar heeft hij het niet over. Daar duidt hij ook helemaal niet op. De oorlogen en de hongersnoden, de aardbevingen, waar de Heer op doelt, hebben voor een klein deel plaats gehad in de handelingenperiode, toen Israël nog Ami was, mijn volk, en toen het aanbod van het koninkrijk tot dat volk kwam, en zullen ook voor de verdere rest zijn vervulling krijgen vanaf het moment dat God zich weer over zijn volk zich ontfermt en dat hen opnieuw het evangelie van het koninkrijk zal worden gepredikt. En dat zij op die prediking zullen ingaan en dat het hele volk zich zal bekeren. Bijvoorbeeld een aardbeving die plaatsvond in de handelingentijd, ja, die mag je betrekken in de profetische reden hier, in deze teksten. Maar een aardbeving die heden ten dagen plaatsvindt niet. Een hongersnood van toen wel. En kwamen er toen in, bijvoorbeeld in de handelingen hongersnoden voor? Ja, lees maar bijvoorbeeld handelingen 11. Daar vind je een gigantische hongersnood. Er was een profetie van een profeet. En het kwam in zijn dagen ook later uit. Dus het was geen valse profeet. Profeten die allerlei voorspellingen doen en ze komen niet uit. Ook al komt er maar eentje niet uit. Dat is een valse profeet. En tegenwoordig zijn er nogal wat mensen in de wereld die zeggen dat ze profeten zijn. En 50% of nog meer. Of komt er allemaal niet uit. Maar dan zijn het valse profeten volgens de Bijbel. Daar moet je niet naar luisteren. Ook al noemen zij zich christen. Maar hier heb je een profeet in Handelingen 11 vers 28. Namelijk de profeet Agabus, en ik lees vanaf vers 27. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. En één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, over de gehele Oecumene. Die dan ook gekomen is onder Claudius. Claudius, de Romeinse keizer. Dus wat Agabus voorspelde, kwam ook uit. En over het gehele rijk, het is hier vertaald met rijk. Je kan het ook vertalen met gebied, iets minder. Maar goed, het is bekend dat over dat deel van het Romeinse Rijk waartoe Antiochieën behoorde, dat over die Ecumene, over het Midden-Oosten, die hongersnood ten tijde van Claudius ook gekomen is. Nou, zo spreekt de Jezus hier ook over, hè, dat er hongersnoden zullen zijn. Er waren ook oorlogen ten tijde van de Handelingen. En ook straks, dat moet je ook rekenen, als God zich weer over zijn volk zich ontfermt, zullen ook er weer oorlogen zijn. Zelfs vele oorlogen. Dan hier, dan daar. Dan dichtbij, dan iets meer veraf. Nou, zodra wij gaan onderkennen dat in onze dagen geen enkele oorlog of hongersnood of aardbeving een teken destijds kan zijn, hè, dan gaan we veel gezonder deze Bijbelse profetie, zowel in Matteüs 24 en 25 en Openbaring enzovoort, en ook in het Bijbelboek Daniël en de rest benaderen en lezen. Dan ga je ook, kom je dan ook tot de conclusie dat dit tekenen zijn. En voor wie zijn tekenen? Voor wie zijn tekenen bedoeld? Zijn tekenen ooit bedoeld voor Hollanders of voor Amerikanen? Nee. Tekenen zijn altijd bedoeld voor welk volk? Wie verlangen een teken? Dat is het volk Israël. Tekenen zijn voor het volk van Israël. Daarom worden ze ook tekenen der tijden genoemd. En de tekenen der tijden zullen bestemd zijn voor het volk Israël, wanneer zij zich hebben bekeerd tot de prediking van Elia. En wat zullen ze dan kunnen doen? Wat is nou het doel van die tekenen der tijden? Nou, ze kunnen aan de hand van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in hun land en in de ecumene, in het gebied, in de omringende landen om hun heen, die zo verschrikkelijk gedetailleerd in de profetie beschreven staan, zullen ze aan de hand daarvan bijna letterlijk kunnen voorspellen wat de volgorde van al die gebeurtenissen zal zijn. Je hoeft dan in die dagen geen profeet te wezen, hoor, om te voorspellen wat er morgen weer zal gaan gebeuren. Het Bijbelboek Openbaring en Daniël en ook de rest van de profetie is zo enorm gedetailleerd dat je in die dagen gewoon letterlijk kan zeggen, nou, ik hoef geen krant meer te lezen, want ik kan precies zien wat in die 3,5 jaar achtereenvolgens zal gaan geschieden. In die laatste helft van de 7e jaarweek. In die laatste 3,5 jaar. En waarom geeft de Heer nou in zijn woord aan dat gelovig overblijfsel zoveel gedetailleerde informatie, opdat ze zullen volharden? Ja, omdat ze zullen volhouden tot het einde toe. Dan zal het einde, zegt hij, gekomen zijn. Eerst is het einde niet. Dan zult gij horen van hongersnoden en oorlogen en aardbevingen. Maar het einde, zegt hij, de telos is het nog niet. Maar als dan de telos komt, het einde komt, en die einde, het einde is dus een periode van 3,5 jaar, en dat zullen we later nog wel uitgebreider zien, dan kan je aan de hand van de profetie gebeurtenis voor gebeurtenis in hun volgorde gewoon zien plaatsvinden. En daardoor zal de Jood aan de hand van die tekenen kunnen zien hoe de Heere voorzegd heeft in zijn woord wanneer alles zal geschieden, en zal hij ook kracht daaruit kunnen putten om te volharden tot het einde. Maar zolang God de draad met zijn volk Israël niet heeft opgepakt, gaat er geen enkele profetie in vervulling. En kunnen voor mijn part alle profetische magazines direct stoppen met uitgeven van hun werken. Want continu zie je dat men maar probeert levendig te houden dat Jezus Christus spoedig wederkomt. En dat doen ze continu door maar te grijpen naar alles wat er in de wereld gebeurt. En dat is volkomen ten onrechte. Ja, hoe moet je dan zien bijvoorbeeld 1948? De oprichting van de staat Israël. Ja, dat moet je zien als volgt. Dat moet je zien als het voorspel wat je in deze dagen ziet. En dat is naar mijn mening ook zelf wat vroeger Johannes de Heer altijd verkondigd heeft. Dat je in onze dagen het voorspel ziet dat alles zo wordt gerangschikt op de wereld, dat daar straks die eindtijd, waar Matthäus 24 en Openbaring enzovoort over gaat, zal gaan geschieden. Ja. Je zou kunnen zeggen dat de oprichting van de staat Israël in 1948 wel geen vervulling is van profetie, maar dat dat wel de noodzakelijke voorwaarde is tot vervulling. Want de profetie gaat er voortdurend van uit dat er een staatje Israël is in het Midden-Oosten. Dat de situatie identiek is als in de dagen van de Heere Jezus. En hoe was de situatie in de dagen van de Heere Jezus? Namelijk, je vond daar in Palestina een klein staatje. Israël. En dat vind je in deze dagen ook. En een staatje dat had niet helemaal de situatie over zich dat het alleen recht had. De situatie in de Heere Jezus, in de dagen van de Heere Jezus was, dat de heidenen daar Jeruzalem aan het vertreden waren. De Romeinen waren wel daar de baas. En zal je ook zien in de laatste 3,5 jaar, dat de heidenen in die 3,5 jaar zullen komen en Jeruzalem weer zullen vertreden. Ja. Ja, de profetie gaat er voortdurend dus van uit dat er zo'n staatje Israël is. Zonder zo'n staat Israël kan er überhaupt nooit een profetie in vervulling gaan. Dus je kan rustig zeggen, en dat hebben ook mensen gedaan, en dat vind ik fantastisch als je dat leest, als je boeken leest vanuit de 19e eeuw. Die dus helemaal niets wisten dat er een staat Israël straks in 1948 zal worden opgericht. Die schreven al in hun geschriften dat het zo toch zou moeten zijn dat je zou moeten meemaken dat er weer een staatje Israël moet komen in het Midden-Oosten. Daar was in hun tijd helemaal geen sprake van. En ik kan me best de opwinding onder hen ook wel voorstellen dat toen dat geschiedde in 1948, dat ze zeiden, zie je wel. Ja, een staatje Israël in het Midden-Oosten is een noodzakelijke voorwaarde voor een toekomstige vervulling van de profetie. Maar de oprichting zelf is natuurlijk geen profetie. We zien in onze dagen wel langzamerhand dus de contouren ontstaan van het decor waartegen de Bijbelse gebeurtenissen ten tonele kunnen worden gevoerd. Niet alleen gaat de Bijbel uit van het bestaan van een staatje Israël in een bepaalde context. Het gaat er ook van uit dat er niet alleen een Jeruzalem is, maar dat tegenover Jeruzalem in die eindtijd staat er een andere stad. En hoe heet die? Die heet Babylon. Dus je moet ook niet gek opkijken. En dat kunnen we ook. En daar moeten we niet van zeggen dat is vervulling van profetie als dat geschiedt. Maar u hoeft geen profeet te wezen. En ik ben ook geen profeet. Maar ik kan u gerust zeggen, er zal straks, zal er weer een stad Babylon herbouwd worden. En nogmaals, dat is ook weer geen vervulling van profetie, maar is wel de noodzakelijke voorwaarde tot de vervulling van het hele Bijbelboek Openbaring. Zonder een herbouw van Babylon in het Midden-Oosten kan heel die oud-testamentische profetie geen aanvang nemen. Alles wat hier beschreven staat. Dus we kunnen gevoeglijk aannemen dat we dat straks zullen zien. En het is wel bijzonder dat je in onze tijd, en zo mag je best met die profetieën omgaan, met gepaste eerbied, dat je in onze tijd dus als ware het hele voorspel ziet van hé, kijk, de zaak in het Midden-Oosten wordt zo gerangschikt, de situatie die ontstaat zoals in de dagen van de Heer Jezus, waarin die oud-testamentische profetieën vervullen kunnen gaan. En daarom die hele oorlog in Irak, ja, daar mag je best belangstellend naar kijken. En je mag best daaruit verwachten, en dat is mijn persoonlijke verwachting ook, dat daarmee de herbouw van een stad Babylon wel een heel stuk dichterbij gekomen is. Want we lezen toch in Openbaring, en dat hebben we afgelopen zondagavond gedaan, hè, dat Babylon eigenlijk de vertegenwoordiger is van alle natieën en talen en volken die er maar op de wereld te vinden zijn. En ik heb ook in de laatste brochure ook geschreven, heel voorzichtig weliswaar, dat we dat met belangstelling mogen volgen. En dat zeer vermoedelijk de Verenigde Naties, Amerika, Engeland, hè, die daar wel die oorlog hebben begonnen, maar dat de Verenigde Naties daar samen met Amerika en alle andere landen, en ook Nederland stuurt al een heel een aantal militairen, zeg maar, daar naartoe, om daar ook te zijn. En zo zijn er ook veel meer volkeren al die daar gedeeltelijk militair meehelpen. Ja, zal er toch een behoefte zijn om het Midden-Oosten en Irak toch een beetje in de westerse grip te krijgen. Want, ja, laten we eerlijk wezen, 80% toch zo'n beetje van de olie waar de wereldeconomie zeg maar toch op draait, die komt er uit het Midden-Oosten en je kan je toch niet als westerse samenleving veroorloven. Laat ik het dan maar met gewone woorden zeggen, zoals je het ook in de krant leest. Kan je toch niet veroorloven dat daar een stelletje Arabieren en een paar Joden en noem maar op, elkaar maar steeds in de haren zitten. En dat ze nog leven, hè, om er met Pim Fortuyn te spreken, die had er ook mooie uitspraken over de hele islamitische wereld, zoveel jaar terug. Hè. Men zal toch verlangen, ook al zal men respect hebben, en dat zal men ook prediken, hè, ieder godsdienst mag uitvaardigen, hè, wat men wil, maar men wil toch wel van die excessen af, van die intifada's die er zijn, hè, dat je steeds op het journaal en de krant maar leest dat er enorme aanslagen zijn. Men wil van al die onrust in dat Midden-Oosten af. En men wil ook graag dat Midden-Oosten leiden naar de westerse samenleving toe, die wij dan met elkaar kennen. En daarom, ja, ik vermoed ook dat een bolwerk als een stad Babylon, wat volgens de Bijbel een puur westerse stad zal zijn, een wereldstad, waaruit heel het Midden-Oosten toch gecontroleerd wordt, economisch gecontroleerd wordt, militair gecontroleerd wordt, maar ook godsdienstig gecontroleerd wordt. Dat is een situatie Openbaring ontschildert. Dat is niet wel wereldwijd, dat hebben we wel ontdekt. Het strekt zich uit tot het Midden-Oosten, maar zo zal men toch dat Midden-Oosten in controle willen hebben. Hij moet wel beseffen dat Babylon straks samen met het beest, de zoon des verderfs, die opkomt, en ik hoop vanavond wat uitvoeriger te spreken over dat beest en over de politieke carrière van dat beest, hoe dat beest, dat zullen we vanavond uitgebreider zien aan de hand van Daniël, hoe dat beest opkomt onder de 10 volkeren van het Midden-Oosten en uiteindelijk aan de macht komt in het Midden-Oosten, en dat hij samen met de stad Babylon, want hij wordt enorm gesteund, deze politieke machthebber, om een verbond te sluiten met Israël. Wat dan alle onrust en alle narigheid die er tot de dag van vandaag maar heerst, een einde maakt. En Israël zal dat monsterverbond aangaan. En ze zullen ook uitroepen, vrede, vrede, geen gevaar. Ze zullen denken, eindelijk, we zijn er. En ook Babel steunt dat verbond. Heel de Verenigde Naties, zeg maar met mijn woorden, zoals ik profetisch zie. Die zullen die voorstellen steunen. Maar het is toch een vals verbond, zal blijken te zijn. Het is ook een valse vrede. Je ziet ook dat die antichrist, die zoon des verderfs, in feite de situatie helemaal naaapt van Christus. Hij stelt zich voor, hij stelt zich op dat hij de vredevorst is, terwijl hij de vredevorst helemaal niet is. Maar hij stelt zich op als de vredevorst. Hij richt het koninkrijk der hemelen op. Hij zegt dat hij de Messias is en hij wordt nog gesteund door Babel ook. Het is eigenlijk dat Babylon, dat zagen we afgelopen week, die gouden beker aanreikt aan die volkeren in het Midden-Oosten, waarmee die volken allemaal dronken worden Het is een beker waarin waarheid en leugen door elkaar is gemengd. Het is een halve waarheid. Een spreekwoord is waar. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Dit is de zaak verwarren. En het is ook heel verwarrend in die tijd voor die mensen in het Midden-Oosten. Ook voor de Joden is het heel erg verwarrend. Want ja, is dat nou waar? Is het nou niet waar? En in feite is het een vermenging ook in mijn visie van islam met christendom en jodendom. En ook de religieuze voormannen in de christelijke wereld. En de imams in de islamitische wereld. En de rabbijnen in de joodse wereld. Die zullen dat ook allemaal steunen. Die komen allemaal tot elkaar. Dat is mijn verwachting. Omdat ook in de islam ook delen van het jodendom en in het christendom terug te vinden zijn. Omdat in het christendom ook het hele stuk van het jodendom in terug te voeren zijn. En het wordt als het ware één pot nat. Even maar even de bandjes omkeren. Zo. Het wordt als het ware één pot nat. Men zal allemaal teruggevoerd worden tot denkbeelden. Dat men zegt, jullie geloven toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn drie monotheïstische godsdiensten, zoals men dat dan noemt. Monotheïstisch. Ze geloven allemaal in één God. Nou, men zal zeggen, nou die ene God, die noemen de Joden Jehovah. En de christenen noemen die God. En de anderen noemen die weer Allah, maar dat is toch allemaal één en dezelfde God. Jullie hebben toch ook allemaal dezelfde toekomstverwachting. Jullie geloven toch allemaal in de Messias die weder zal komen. En Babylon zal prediken, nou zie, hier is je Messias, hier is je vredevorst. En die man zal ook zeggen, kijk, ik ben het, ik breng toch vrede. En ze hollen erachteraan. En zo zal gewoon menselijk die vrede komen. Ja. Alleen het is geen echte vrede. Daar komt Israël weer achter. En de verstandigen onder het volk, die waarschuwen steeds de anderen onder het volk, toch niet om dat verbond in te gaan. Op dat monsterverbond wat Jeremia noemt het verbond met de hel. Toch doen ze dat. En ja, dan krijg je die situatie waar de Heer Jezus hier dan op uitmondt. Want in zijn profetische reden komt hij dan op dat punt dat op een bepaald gefixeerd punt de telos het einde aanbreekt. Eerst is het dus een situatie. En ik mag misschien wel een beetje reclame maken voor een brochure die ik ooit geschreven heb, de 70 weken van Daniël. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf er niet achter gekomen dat er nog niet één jaar week voor Israël op Gods profetische klok over is. Nog 7 jaar, maar dat zijn 21 jaar, oftewel 3 jaar weken. Het was Charles Wells, waarvan ik op de website van mij heel wat Engelse boeken heb staan. En ook heel wat toespraken heb staan. En het is goed om daar naar deze man die in 1967 overleed wel eens te luisteren en van hem te lezen. Want wat deze man als licht op de kandelaar heeft gezet is enorm. En met deze man die is teruggegaan naar die 70 weken van Daniël. En die kwam tot de conclusie dat men allemaal op een verkeerd moment begint te tellen. En dat niet alleen, men begint niet alleen verkeerd te tellen. Want dat die jaarweken weer ingingen. Hij laat ook heel duidelijk zien dat iedereen stopt met tellen zodra de Heer Jezus gekruisigd is. Terwijl hij zegt, nee, aan het volk Israël wordt in de handelingen wederom het koninkrijk aangebroken. En de relatie tussen God en zijn volk gaat in de handelingen gewoon door, ook op de Pinksterdag. En ook die tijd van de handelingen was Israël nog steeds Ami. En is er nog steeds een relatie tussen God en zijn volk. En lopen die jaarweken dus gewoon door. En als je zo inderdaad gaat tellen, en het is heel mooi dat je dat kan doen, ja, dan kom je precies tot de conclusie dat er 67 jaarweken om zijn als Israël in Handelingen 28 gescheiden wordt van de Heere. En dat er nog 3 jaar weken, namelijk de 68ste, de 69ste en de 70ste jaarweek nog over zijn. Nog 3 jaar weken. Nou, in die 3 jaar weken, die hebben dus ook een aanloop. Ik heb er ook een andere brochure nog over geschreven, waar ik laat zien dat er een aanloop is voordat die 21 jaar aanbreekt. Je krijgt dus eigenlijk straks een herhaling van de handelingen. Hè, niet door de 12, maar door 2 getuigen, waarvan 1 de profeet Elia is. En Elia, als die predikt, hè, en zaait onder het volk, dan heeft dat tot gevolg dat het volk Israël op die prediking van het evangelie van het koninkrijk ingaat en dat ze tot geloof en bekering komen. Heel dat volk. Maar wat geschiet er met die 4de zaaiing onder het volk, hè, wat in Matteüs 13 zo zegt, hè, dat de zaaier uitging om te zaaien en dat hij 4 zaaiingen doet. Nou, die eerste 3 die gaan mis. Hè, dat is de zaaiing eerst van Johannes de Doper. Die mislukt. En de redenen worden verklaard in de gelijkenis. Dan heb je de zaaiing van de Heer Jezus met de 70 en de 12 hè, in de evangelie. Ook die zaaiing mislukt. Daarna krijg je nog de handelingenperiode dat wederom er 12 zijn die zaaien en ook die mislukt. En ook de redenen staan verklaard hier Jezus in Matteüs 13. Maar dan is de 4de zaaiing. En de 4de zaaiing, waar staat daarvan? Nou, die valt in goede aarde. En die komt op. En hoe komt die op? Zelfs 100-voudig. En zo zal ook Israël zich bekeren. En zal ook 100-voudig vrucht dragen. Alleen, het zijn 3 jaarweken. En als je gaat kijken naar die vrucht, dan wordt er zo mooi gezegd, het eerst is het 100-voudig, maar daarna wordt het 60-voudig. En uiteindelijk wordt het maar 30-voudig. Het loopt terug. Er komt een afval. En in die 3 jaarweken komt er ook een afval. In de eerste jaarweek is de bekering van Israël volledig. 100%. 100-voudig. Echter, in die 2de jaarweek, terwijl Israël zich bekeerd heeft, zijn roeping gaat verstaan en het evangelie van het koninkrijk ook gaat verkondigen aan al de volken tot een getuigenis, en zij in die ecumene, in het Midden-Oosten, naar die volkeren gaan en die volkeren ook luisteren naar wat Israël verkondigt en ook tot geloof en bekering komen, ja, dan zie je opeens dat daar in die volkeren ook iemand anders naar boven komt en politieke carrière doormaakt, gesteund door Babylon. Het is eigenlijk iemand die zegt dat hij ook een Messias is. Ja, dat hij echt een Messias is. Alleen het is wel een valse. En u ziet opeens 2 predikingen naast elkaar gaan. Een prediking die uitgaat van Jeruzalem, een evangelie van het koninkrijk en het evangelie van Babylon. Dus ook een evangelie van het koninkrijk. En allebei wijzen ze op een koninkrijk wat opgericht wordt in het Midden-Oosten. En allebei wijzen ze op een Messias. Alleen de een wijst op een andere Messias dan de ander. En wie is nou wie? En die Messias die treedt op en die komt ook met tekenen, wonderen en krachten. En ze zijn nog bedriegelijk. Dat is vals. Maar ga dan maar eens het onderscheid zien, zeg. Wie is het nou? Allebei doen ze tekenen. Allebei doen ze wonderen. Wie spreekt nou de waarheid? Ja, dat is de situatie in die einde. En daarom neemt die afval toe. Je zou kunnen zeggen, die zoon is verderfd, die krijgt steeds meer macht. Het gaat van 100-voudig naar 60-voudig, uiteindelijk naar 30-voudig. Dat spoort ook met Zacharia, want wat zegt Zacharia? Dat is ook het Bijbelboek Openbaring. Wat zegt Openbaringen 3 vers 10? Dat de Heere, die uren der verzoeking brengt, hè, laten we dat dan maar lezen, Openbaringen 3, nogmaals, vers 10 eigenlijk, die kerntekst van heel het Bijbelboek Openbaring, Openbaringen 3, vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. De Heere zegt, spreek hier dus over de uren der verzoeking, die over de hele ecumene, over het hele Midden-Oosten zou komen, om te verzoeken hen die in het land Israël wonen. Dus met nadruk wordt het Joodse volk, wordt getest, wordt beproefd, wordt gekeken of zij wel waarachtig geloven. Dat is de toets die de Heere toelaat. De Heere laat als het ware toe, niet dat hij dat bewerkt, nee, hij laat toe dat die zoon des verderfs kans krijgt om aan de macht te komen. En hij gebruikt dat op zijn manier, om allen die in die periode tot geloof en bekering zijn gekomen, om die te testen of hun geloof wel waarachtig is. En het is dus niet eenvoudig. Nee. Net zoals het niet eenvoudig voor heel wat een Duitse christenen, voor de Tweede Wereldoorlog, dat vergeten we wel eens, maar er stonden heel wat evangelische groeperingen hoor, stonden voor de Tweede Wereldoorlog allemaal Sieg Heil en dachten dat is Hitler, dat is de Messias, hij zal het vrede, hij is een vredevorst en hij beriep zich daar ook op. He, dat doen al die potentaten, al die valse christussen, die doen dat door de loop der eeuwen. Het is moeilijk te zien. Echter, als je teruggaat naar het woord van God en je toetst het aan het woord van God, ja, dan ben je verstandig. Dan doorzie je het. En zo blijft er volgens Zacharia, die erover spreekt, dat hij het volk zal brengen in een verzoekingstijd, in een smeltoven, ja, zal het kaf van het koren worden gescheiden. En blijft er maar hoeveel procent van het volk over, wat hij zal noemen mijn volk, maar 30%. 30-voudig. De rest valt dus in feite af. Dat is die afval waar steeds in al die Bijbelgedeelten over wordt gesproken. Die test, die uiteindelijke test, dat is het einde. Dat is de telos. Het is de uren der verzoeking. Voor ons is dat maar één uurtje. Volgens de Bijbel maar één uurtje. Het uren der verzoeking. Het is het laatste uur. Volgens de Bijbel. Die uren der verzoeking. Ja, wanneer komt die? Nou, lange tijd zal het volk Israël, zal het gelovig overblijfsel en met hen, al die gelovigen uit al die volken, ja, zal het gelovig overblijfsel niet kunnen bepalen wanneer nou precies de voleinding, die oogst aan het einde van de aion zal plaatsvinden. Lange tijd is dat maar niet te bepalen. Want Jezus zegt heel duidelijk hier, en we lezen dan maar eventjes vanaf vers 6, want wat geschiet er, het blijft onrustig, als je ook ziet hoe volgens Daniel deze zoon des verderfs aan de macht komt. Nou, dat gaat gepaard met oorlogen in het Midden-Oosten, want hij komt niet zomaar aan de macht. Hè. Drie andere koningen die moeten het onderspit delven in die tijd. En Daniel gaat er uitgebreid over in hoe hij probeert veel macht te krijgen over de 10 koningen in het Midden-Oosten. Daarom staat er in vers 6, Matthäus 24, vers 6, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten, omdat die antichrist macht verwerft. En omdat ook Babylon zich daar steeds maar, de wereld, steeds maar zich met die hele situatie zich daar steeds maar mee bemoeit. Het zal niet de laatste oorlog zijn hoor, die Amerika volgens mij, of het Westen, daar in het Midden-Oosten zal voeren. Men zal al die volkeren dwingend hun wil opleggen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Je zal als gelovige in die tijd wel willen weten, wanneer komt nou dat einde, wanneer komt nou die 3,5 jaar. Nee, zegt de Heer Jezus, als je dat allemaal ziet geschieden, dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Het zijn de weeën nog niet. Waar staan de weeën opgeschreven? De weeën staan opgeschreven in het Bijbelboek Openbaring. Daar vind je steeds het ene wee na het andere wee. De weeën vind je daar. Maar de Jezus zegt, als je dat allemaal ziet, in die eerste 21 jaar, dat is allemaal maar het begin der weeën. De weeën zelf moeten, de echte weeën, nog komen. Die echte weeën komen in die laatste 3,5 jaar. In die uren der verzoeking. Dan komen die weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. En ze zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Ja, de situatie zal zijn dat zodra die zoon is verderfs, steeds meer aan de macht komt. En steeds meer dat valse evangelie vanuit Babel gaat prediken. In het Midden-Oosten. Dan komt langzamerhand die hele prediking van het Koninkrijk der Hemelen in verdrukking. Steeds meer mensen vallen af. Steeds meer mensen keren zich tegen de prediking van het evangelie van het Koninkrijk. Het wordt steeds moeilijker. Die gelovigen die komen in verdrukking. Ja, ze zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden. Om mijn naams wil. Staat er alle volken, denkt u? Zou dat kloppen? Alle volken van deze hele wereld zullen het volk van Israël haten? Denkt u dat daar de uitdrukking staat, alle volken? Nee, dat kan eigenlijk niet, hè. Daar staat weer pantata etnos, oftewel al de volken. Het zijn niet alle volken van deze hele wereld die dat gelovig overblijfsel zullen haten. Nee, het zijn alleen maar de volken van de ecumene, de volken van het Midden-Oosten. Omdat daar die antichrist aan de macht komt. En preden dat hij de vredevorst is. Dat hij de Messias is. Dat hij het Koninkrijk der Hemelen wel zal brengen. Die vrede in het Midden-Oosten. En er zijn er een aantal die zeggen, hij is het niet. Nou, die roepen wat over zich af. Ja, en toch is die verleiding sterk. Want er staat, en dan zullen velen ten val komen. He, die afval is dat. Dan zullen velen ten val komen onder Israël. En ze zullen elkander overleveren en elkander haten. De een gaat de ander aangeven. Zo wordt de situatie onder Israël. Daar loopt het op uit. En vele valse profeten zullen opstaan. Vele valse predikers. Met een valse evangelie. En zeggen, kijk, die Messias, he, die een van die 10 koningen. Dat is onze Messias. Luister toch naar Babel. Sluit toch dat monsterverbond, dat verbond, hè? Dat verdrag, dat vredesverdrag. Want als we dat doen, oh, dan is er vrede eindelijk in het Midden-Oosten en dan kunnen we economisch, kunnen we daar enorm van profiteren. Ja. Vele valse profeten zullen opstaan, vers 11, en velen zullen zij verleiden. En zo komt die afval. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meester verkillen. Wetsverachting. Ja, geen wetsverachting van de Nederlandse wet. Zo moet u dat niet lezen. Het is wetsverachting. Men veracht de wet. Het volk Israël wat tot geloof zal komen, zal de wet lief hebben. Zal de wet ook volgen. Zal de wet ook houden. Dat moeten we ons wel realiseren. En je ziet ook in de handelingen, zie je de situatie ontstaan, en dat moeten we goed begrijpen, dat op het apostelconvent in handelingen 15. Wat was daar de vraag in handelingen 15? Nou, de handelingen 15 vraag op het apostelconvent was niet, moeten de Joden nog de wet houden? Nee, dat was de vraag niet, dat was duidelijk. De Joden moesten de wet houden. De vraag was alleen maar, moeten de heidenen de wet houden? En het antwoord was nee. Maar de Joden wel. En als je naar handelingen 21 gaat, als Paulus naar al zijn zendingsreizen, heb er 3 gemaakt. En hij komt terug in Jeruzalem. En hij spreekt dan met Jacobus. En met de belangrijkste voormannen in Jeruzalem. Dan zeggen ze, kijk eens, hoeveel duizenden Joden ijverig zijn geworden voor de wet. Ze hebben Christus aanvaard als Messias. En ze zijn wetsijveraars geworden. Ze hebben een liefde tot de wet. Ze hebben een genegenheid om de wet te houden. Ze zingen heel Psalm 119. Maar dat is één lofprijzing van Gods wet. Van Gods boek. Van Gods woord. En dat lezen ze. Het is liefde tot het woord. Maar dan opeens door die afval. Eerst hebben ze zich massaal, 100% hebben zij zich bekeerd. Honderdvoudig. Onder de prediking van Elia en Mozes. En dan opeens als die afval komt. Ja, dan komt er langzamerhand dat ze van de wet van het woord van God afwijken. En dat ze die wet niet meer lief hebben. En dat er wetsverachting komt. En als een gevolg van wetsverachting, dan zal de liefde van de meesten verkillen. Ja, dat is met ons ook zo. Als je het woord van God niet meer lief hebt. En het woord van God niet meer leest. Hè, en daar niet meer bij wandelt. Ja, dan verkilt de liefde in je hart. Want het woord van God, het geschreven woord, is één met het levende woord, Jezus Christus. Als je leest in de Bijbel, lees je eigenlijk in het hart van Jezus Christus. Lees je eigenlijk zijn gedachten. Lees je zijn plannen. En als je eigenlijk zegt, nou, Bijbelstudie, dat vind ik allemaal niet zo nodig. Dan zeg je eigenlijk, nou, ik vind niet zo nodig dat de Heer Jezus tegen mij zijn plannen en zijn gedachten en zijn liefde aan mij moet openbaar maken. Dat doe ik wel op een andere manier. Maar toch, dan verkilt de liefde in je hart. Dan komt er misschien wel iets anders in je hart. Maar niet in ieder geval de liefde tot het woord van God. De liefde in feite tot het levende woord, Jezus Christus. Dan staat in vers 13. Maar wie volhardt, wie volhoudt tot het einde, die zal behouden worden. Nou, dat einde, dat gaat dan de Heer Jezus specificeren. Hij heeft eerst dus gezegd, continu, wanneer dat het einde nog niet er is. Maar het einde is het nog niet. Word nou maar niet verontrust. Het is pas het begin der weeën. He, steeds vertelt hij wanneer het niet is, maar nu gaat hij vertellen wanneer het wel is. Want hij zegt er dan achter, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele oecumene gepredikt worden tot de getuigenis van al de volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Dan. Wanneer? Wanneer Israël dus zijn opdracht heeft voltooid om aan al de volken in de oecumene het evangelie van het koninkrijk te prediken. Als ze dat hebben gedaan, als ze dat een getuigenis tot al deze volken in de oecumene, dat evangelie van het koninkrijk hebben gebracht, dan zegt de Heer Jezus, dan zal het einde gekomen zijn. En wanneer is dat dan precies? Dat zeg je er ook nog bij, wanneer de telos gekomen is. Wanneer gij dan de gruwel, dat afgodsbeeld, dat hebben we de eerste keer gezien. Wanneer dat dit afgodsbeeld der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats, de tempel in Jeruzalem ziet staan. Als je dat ziet gebeuren, dan op dat moment is het einde gekomen, de telos. Het laatste uur. En dat laatste uur duurt precies 3,5 jaar. 1260 dagen. 42 maanden. Tijd, tijden en een halve tijd. En dan kan de Israëliet aan de hand van zijn Bijbel, aan de hand van alle profetische gebeurtenissen die zo gedetailleerd beschreven staan over die 3,5 jaar, precies zien wat er gaat gebeuren. Wat de profeten hebben voorzegd. Wat de Jezus heeft voorzegd. Uit liefde voor hen. Opdat ze zullen volharden. Zullen volhouden. Tot het einde. Dat de oogst plaatsvindt. En dat ze geoogst zullen worden. Niet als onkruid, maar als koren. En dat ze bijeengebracht zullen worden in zijn schuur. Goed, de volgende keer dan gaan wij verder met de behandeling van Matteüs 24. We zijn nu gekomen tot en met vers 15. En de volgende keer gaan we vanaf vers 15 weer verder.